van ja, het kost toch wel toch bij elkaar rond die tijd. Dat is ongeveer 40.000 euro heb je nodig. Ja, dat heb je ook, moet je ook nog zien te regelen. Ben je met z'n tweeën, heb je wat spaargeld, wat vrienden, familie. Dus dat was gewoon een soort van all-in. En zo zijn we op de Nieuwmarkt terechtgekomen. Dat is een oude kledingzaak, die kleding, stomerij.
Ja.
En die wilde al stoppen. Dus dat kwam heel goed uit. Daar hadden we heel veel geluk bij. Dus toen kwamen we op de Nieuwmarkt terecht. Dus hadden we die tweede jaar hadden we zowel Nieuwmarkt als Haarlem. Maar we wisten wel af van ja, die Haarlem moeten we vanaf.
Dan moeten we afsluiten.
Ja, dan moeten we lesgeld betalen en gewoon doorgaan.
Afsluiten.
Dus heel veel personeel was vanuit de IJzer. Er waren vaak veel meiden. Ja. Er waren allemaal meiden en veel vanuit ook hoofddoeken. Ja. Dus de mensen van buiten die keken dan van hey, het ziet er niet echt wel eens zeggen halalachtig uit. Maar dus werken halal meisjes. En dan, dus dan kregen we ineens dat ze al vanuit gingen naar binnen liepen en vragen van hey, is het. En zo ging het.
Ja, dat krijg je mond. Yes, 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 lieve kijkers en luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Van Niets Naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag zit ik in studio met Karim en Ahmed. Zij zijn de oprichters van Burger & Shake. Of Burger & Shake, ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Kan allebei. De derde oprichter die kan er vandaag niet bij zijn. De studio te klein is, dat is Badr. Dus shout-out naar Badr. De heren zijn 7 jaar geleden begonnen met het concept. Inmiddels zijn er 9 vestigingen, waarvan een aantal franchise. En we hebben voor deze aflevering ook een primeur. Ze gaan namelijk ook een nieuwe vestiging openen in Marokko. Welke stad dat zal zijn, blijf luisteren, zodat je dat te horen krijgt. Verder hebben deze heren de ambitie om met het concept uit te groeien naar 25 vestigingen. Hoe ze dat gaan doen, waar ze tegenaan zijn gelopen met het opzetten en wat hun plannen allemaal zijn, dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering. Dus blijf vooral kijken, luisteren en raak geïnspireerd, zou ik zeggen. Yes, heren.
Yes.
Welkom in de studio. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel voor
bedankt dat je ons hier wil hebben.
Ja.
Graag gedaan. Burger & Shake, het zit hem al een beetje in de naam, hè? Burgers en Shakes. Jullie doen voornamelijk
pizza's en pasta's.
pizza's en pasta's. En een, beetje cola erbij. Ja. Nee, het is allemaal super uniek. Hè. Ik zeg het niet in de introductie, maar jullie gebruiken voornamelijk duurzame biologische ingrediënten. Alles is dagvers. Het vlees is van dieren die vrij uitlopen in het gras. Verbeteren als dat niet zo is. Dus het is allemaal super lekker en goed. Waar kwam het idee vandaan om dat ooit zo op te zetten bij jullie?
Ik denk voornamelijk uit de behoeften die we zelf persoonlijk ook tegenkwamen in die tijd.
Ja.
Waarin we, want het niet zo makkelijk was als in deze tijd om ergens halal kwalitatief goed eten te kunnen vinden.
Ja, en over welke tijd praten we dan ongeveer?
Dus toch wel een beetje over, ik denk een 8 jaar geleden ongeveer dat het idee echt een beetje begon te lopen. Misschien 9 jaar zelfs.
Ja, zoiets.
9 jaar geleden.
Ja.
Het aanbod was toen, ondanks dat het misschien niet eens zo heel lang geleden is, was het aanbod toch wel totaal anders dan nu.
Mm-hmm.
We zijn toen in die tijd denk ik toch wel vanuit de persoonlijke behoeften, denk ik.
Ja. Want dat toen het halal aanbod was vrij beperkt, vonden we.
Ja.
Of wij noemden het ook wel eens een plek waar je gewoon met vrienden of met gezin of met gewoon wat meer bij ons aansloeg, iets jonger.
Ja.
En vonden we soms dat je veel TL-buis restaurants, of je had hele chique restaurants. En wij wilden iets hebben wat een beetje laagdrempelig was, maar wel
van die tijd ook.
Van die tijd, dus wel die beleving van een beetje streetfood, laagdrempelig, maar wel kwalitatief.
Een beetje tussenin dat hele dure segment, of dat hele goedkope, een stabiele, goede middenmotor, halal.
Met goede setting.
Daar was nog heel veel vraag naar. Dat was jullie met de goede setting. Dat was jullie beleving nog niet echt
onvoldoende.
Daar hebben jullie mooi op ingespeeld. Hoe dat uiteindelijk allemaal gelopen is, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. Wat jullie plannen zijn en het primeurtje wat we hier gaan bespreken. Eerst gaan we terug naar het begin. Want het is natuurlijk de Van Niets Naar Iets podcast. Dus we gaan een beetje terugspoelen naar het begin, voor zover jullie nog kunnen herinneren. En de vraag die bij dat begin hoort is, wat wilden jullie worden toen jullie klein waren?
Hij was eerder geboren, dus.
Ik mag beginnen. Hij is altijd de jongste van ons. We zijn met z'n drieën.
Ben drie, ik ook?
Een jaartje, maar oké. Okay, dus,
Jaartjes.
Dank je wel.
Sowieso.
Nee, ik weet heel goed wat ik. Was dan een jaartje of 6, 7. Hadden we bij ons in Osdorp, Amsterdam-Osdorp, opgegroeid. En we hadden daar op Pietkant hadden een bakkerij, de Lahai. Is denk ik een beetje voor jouw tijd, maar dan had je een bakkerij. Het was echt een echte bakkerij die de brood bakte daar. En dan een vitrine Met allemaal hele mooie, als je daar langs liep met die marsepeinen. Echt heel mooi opgemaakt altijd. En ik weet toch dat als we daar langs liepen, dat ik altijd zo dacht, of we moesten daar ook brood halen. We hadden bijna elke dag brood. En dan keek ik, dacht van ja, dit zou ik, als die geur en die sfeer en al die lekkere dingen. Ik denk, dit zou ik wel willen, eigenlijk een eigen bakkerij willen hebben. Mm-hmm. Zou ik wel de deur dicht doen en dan alles gewoon zelf opeten. Maar dat was, als ik me er terug denk, dat was wat me als eerste was bijgebleven van mijn jongs, dat ik dacht, dit zou ik heel graag.
Dus je had al wel vroeg iets met die beleving in zo'n... Dus dat horeca-verhaal, dat was al best wel vroeg bij jou. Dat je zoiets had van iets van beleving waar je iets kan ruiken.
Ik weet niet
en voelen
of ik het gewoon echt lekker vond allemaal. Dat lekker uitzag en dat ik denk, ja, dit wil ik en van, zoiets. Ik weet niet of dat het was, maar dat, wel, dat is wat me is bijgebleven. En dat was wel iets wat ik dacht van, nou, dat, zoiets zou ik wel willen.
Vet. Ja. En jij, Ahmed, had jij dat al... sommige mensen hebben ook zoiets van, ik weet niet hoor, ik had niet echt per se dat ik iets wilde worden. Hoe ging dat bij jou?
Ik ben een beetje opgegroeid met... Met een broer die heel ondernemend was. Ik ben eigenlijk al heel vroeg.
Nog steeds?
Nog steeds.
Kijk, misschien moet hij maar eens hier langskomen. Ja. Hebben we het straks even
Hij heeft nu trouwens een stapje achteruit gedaan. Dus hij is nu even zoekende nog. Ja. Okay. Maar ik kwam wel heel vroeg bij hem in de snackbar. Mm-hmm. Dus ik liep daar als klein jongen al rond. En later nog op de Beverwijk zelfs met een stand. Elke weekend. Dus ik denk dat ik al heel vroeg wel wist dat ik... toch een beetje iets voor mezelf wou doen.
Ja.
Dus eigenlijk was dat nog niet welke richting.
En was dat puur omdat je zeg maar in aanraking kwam dan in die snackbar van je broer en dan in de gouden tijden van Beverwijk? Of omdat het ook vanuit jezelf zeg maar kwam knikkeren, dat je knikkers wel verkopen of iets in die richting?
En, nee, ik denk wel dat ik het gedrag een beetje heb overgenomen op latere leeftijd.
Ja.
Door toch wel het een en ander te doen met kleren, met wat dan ook. Dat heb ik in mijn jeugd vaak gedaan. Met auto's daarna ook nog. Maar ik denk dat voornamelijk toch wel toen echt het begin is gekomen van... dat ik zelfstandig wil gaan zijn.
Ja. Het zat er wel in, maar het is meer makkelijker uitgekomen omdat je al een voorbeeld had en een beetje meedraaide.
Ik heb ook een beetje kon zien hoe die leefstijl natuurlijk, wat dat inhield en wat dat betekende. En,
ja, dat betekende hoge pieken, maar soms ook dalen. Ja. Wel veel vrijheid, soms ook niet. En dat beviel je wel.
Ja.
Dan maar bijlijk. En als we dan even voor jullie allebei een beetje doorspoelen. Op een gegeven moment ga je natuurlijk naar school, middelbaar, et cetera. En dan kom je op een gegeven moment een beetje in een levensfase dat je een beetje keuzes moet gaan maken. Of het nou te maken heeft met opleiding of hetgeen wat je gaat doen voor wat betreft werk. Hoe, laten we zeggen, als we rond de 20ste levensjaar, hoe zag jullie leven er toen uit? Dan beginnen we even bij Kerim.
Misschien is het wel goed om even te benoemen. We zijn met z'n drieën.
Ja.
Wij zijn oude buurjongens. Dus we zijn
had ik Badr trouwens al in de introductie genoemd?
Ja, Badr in de loop. Anders zou hij wel boos worden.
Daarom.
Dus, nee, maar...
Hebben we nu nog een keer genoemd?
Voor de zekerheid.
Ja. Precies. We zijn samen opgegroeid. Echt van jongs af aan. Oude buurjongens. Dus, en Badr-Dien is het ook, op de HAVO zaten we bij elkaar in de klas. Mm-hmm. En we hadden dezelfde vriendengroep. Dus we kennen elkaar al heel lang eigenlijk.
Vet, ja.
Dus we zijn wel op een gegeven moment, als je het hebt over rond je 20ste jaar, we zijn wel ieder een beetje zijn eigen pad opgegaan. Mm-hmm. En Badr en ik hadden wel daarvoor al wat projectjes gedaan. Mijn moeder noemde het altijd een soort hobby. Maar wij vonden het wel toen zijn bekje op de markt of met de Ramadan of gewoon...
Voor Koningsdag.
Ook wel wat spullen uit Marokko, slippers en riemen geïmporteerd, geprobeerd. Raad ik niet aan trouwens, maar dat hebben we ook wel eens gedaan. Maar wat allemaal een beetje hobbymatig, zeg maar. En toen werkte ik bij, daarna na mijn studie ben ik bij Dell gaan werken 3 jaar. En toen ben ik bij ondernemershuis gaan werken. Dat is ook 3 jaar heb ik daar gewerkt. Mm-hmm. En daar had ik toen ook met 8 jaar, hadden we toen wel vaker over ondernemerschap. En daar zijn we denk ik voor het eerst eigenlijk een beetje gaan kijken van... Dat zich serieus bij elkaar gaan komen van kunnen we iets samen gaan doen en wat.
Ja.
Want je noemt het ondernemershuis.
Ja.
Wat is dat dus, ik vraag me?
Ondernemershuis is een semi-overheidsorganisatie die startende ondernemers, bestaande ondernemers helpt bij allerlei vragen, adviseert over ondernemersplan, over training, cursussen geven, administratie opzetten of marketing. Dus het was een beetje een soort semi-overheids...
En daar was Ahmed ook actief, zeg maar. Daar zijn jullie elkaar...
Nee, daar werkte ik. En dat was dus, toen was ik met het ondernemerschap nog meer. Toen had ik echt nog meer het gevoel van, ik moet gewoon... want ik kwam met ondernemers, kwam je tegen. Die iets voor zichzelf aan het doen waren. En Ja, dan had ik ook wel van, ja, toen wist ik gewoon van, ja, ik moet ook gewoon...
Dat was de bevestiging, van, even buiten de Koninginnedag en andere projecten die je allemaal gedaan. Daar zag ik concreet waar... Ahmed eigenlijk al bij zijn broer zeg maar, die ervaring op had gedaan. Kreeg jij de bevestiging in dat ondernemershuis van... Hey, dit is wel echt iets wat ik wil.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja, toen kwam ik ook in een fase waarin ik ook een beetje zoekende was. En hij eigenlijk ook zoekende van ik wil weer een nieuw stap zetten.
Ja.
En zo zijn we samen gaan kijken.
Over welke leeftijd hebben we dan ongeveer? Welke fase van jullie leven zitten jullie dan?
Ze waren wel wat ouder dan 20.
Dus laten we zeggen rond de 20. Voor de beeldvorming.
2009 of 2010, denk ik.
Ja, zoiets, ja.
Dus dan ben je een jaartje of 20. Op een gegeven moment besluiten jullie allebei van... Oké, we moeten hier iets mee gaan doen.
Ja.
Het is het goede moment. Jij hebt natuurlijk al best veel gezien bij je broer.
Ja.
Jij hebt wat projectjes gedaan samen met Badr. Uiteindelijk, hoe komen jullie bij elkaar? Hoe besluiten jullie de eerste keer wat samen te gaan doen? Met z'n drieën? Of begint dat misschien eerst op ander niveau, op andere schaal?
Nee, we zijn eerst met z'n tweeën begonnen. En Badr die zat in een jongerenwerk. Die had een andere baan.
Ja.
Dus we zijn toen met z'n tweeën zijn we gaan nadenken van... Oké, maar wat gaan we dan doen? Hoe? En dat soort dingen. Toen hadden we wat ideeën besproken. En we wisten wel al marktonderzoek gedaan. Ja. Maar wisten we al heel vroeg van... We willen iets zien met die halal-markt doen. We zagen dat daar gewoon veel vraag naar was. En we zagen dat dat een beetje achterliep.
Ja.
Dus we wilden wel iets met de halal-markt doen. En toen hadden we ons eerste idee wat we toen hadden besproken.
Hadden broodjes volgens mij? Of?
Ja, we wilden volverpakte halal-broodjes. Als je dan bijvoorbeeld bij bedrijfskantines of scholen... had je altijd die broodbeleg.
Ja.
Maar dan had je
benzinestations,
maar je had nooit die broodjes. Ja. Dat
waren ik moest altijd broodje kaas pakken. Maar
ja, precies.
Dus
dat vonden we wel... Ja, en daar hadden we het idee van... Nou, kunnen we niet broodjes volverpakt en dan halal volverpakte broodjes? Ja. Dat was toen een beetje... waar we mee bezig waren.
Ja. Hoe is dat gegaan? Want ik zei dat ook in het voorgesprek. Het is denk ik ook wel leuk als we focussen op dingen die je probeert.
Ja.
Kijk, mislukken wil ik niet zeggen. Ik noem het eerder leermomenten. Ja. Waarom is dat uiteindelijk niet doorgegaan? Wat hebben jullie daarvan geleerd?
Ja, ik denk dat we toen in een fase zaten waar we echt aan het oriënteren waren. Dus het was één van de ideeën. We waren echt meerdere ideeën.
Ja.
Daarna kwamen we dus met een pasta concept waarin we zijn gaan kijken. Oké. Welke aanbieders zijn er? Gesprek gevoerd, volgens mij nog zelfs. Dus dat traject, dat heeft toch wel wat tijd in beslag genomen met verschillende ideeën die we hadden.
Ja.
Daar is uiteindelijk niks van terechtgekomen. Mm-hmm. En onze eerste echte stap, dat was toen... wat we op de Amstelveenseweg.
Amstelveenseweg. Ja, ijsliefhebbers ook. Maar we gingen daar vaak als een ijssalon. En dan gingen we ijs halen. En dan aten we ijs. En dan zo leerden we de bedrijfsleider daar kennen. En ze maakten op die oude ijsmachines maakten ze zelf het ijs.
Mm-hmm.
En we zagen die rijen, we zagen die drukte. Ja. We zagen die toch dat bakkerij. Hè? Misschien doet die geur toch wel weer iets met je.
Misschien is de ambacht, denk ik, toch wel meer. Ja, hoor, want
dat is mooi
hoort
inderdaad.
We werden daar wel voor getriggerd. We waren wel gesarmeerd van het concept. En we dachten wel van, hey. En wij waren zoekende in die fase.
Ja.
We leerden die bedrijfsleider kennen en het was een franchise concept. Toen net startende in Amsterdam.
Uitskuipje volgens mij toch?
Ja.
Dus toen, zo zijn we toen met de franchisegever in gesprek gekomen. En dat was toen het eerst concreet. Dat we dachten, oké, dit
dat kan... is wel iets waar we iets mee willen doen.
Ja, waar we echt kunnen doorpakken.
Waar we passie voor hebben.
Ja.
En het leek een simpel product. Je had de ambacht, had je.
En, je vond het lekker. Je
was ook
fan.
Lekker. Ja, was fan dus. En ik denk ook misschien toch het idee van toch iemand aan je zijde hebben die een beetje dat traject kan begeleiden als franchise-nemer. Ja,
waardoor je niet meteen in het diepe springt.
Precies, als je toch even... als we zelf een ijsronde hadden moeten beginnen, dan moet je eerst gaan zoeken van oké, hoe maak je het ijs? Wat is de receptuur? Hoe doe je dat? En ik denk dat we die stap toch wel over wouden slaan.
Mooie leerschool ook.
Ja, zeker. Zeker.
Voor uiteindelijk wat jullie later zijn gaan doen met
zeker,
waar jullie nu mee
je
bezig zijn.
Zelf aan de andere kant ook, dat je nu ook aan de andere kant hebt gestaan.
Hoe keken jullie tegen het concept aan dat je zomers wel gewoon kon draaien? Ja. Want, hebben jullie het uiteindelijk gedaan, dat uitskijpen of niet?
Want dus eigenlijk toen zijn we naar die franchisegever gegaan. We willen graag zei die, hij is nog net begonnen in Amsterdam. Zei van oké, jullie mogen wel, maar niet in Amsterdam. Dus toen waren wij eigenlijk, denk ik van maar we woonden in Amsterdam. Dus we zitten dicht bij Amsterdam. Gingen we kijken naar Haarlem. Dan kwamen wij in Haarlem. Ja. En we wisten wel van, we waren wel probeerden zeg maar, wel voor te bereiden. We wisten, nou, zomer verkoop je ijs, dus in de winter moet je pandjes zoeken. Dus we zijn in het winter zijn wij gaan zoeken naar een pandje in Haarlem. Een stad waar we, die we niet zo goed kenden.
Ja.
En op een gegeven moment kwamen we Kleine Houtstraat uitgeroepen. 2 keer tot leukste winkelstraat van Nederland. Ja. Nou, die wordt niet zomaar uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland.
Een stukje marktonderzoek nog. Een beetje bij ondernemers naar binnen gelopen om te kijken hoe is het. En iedereen vrij positief.
Ja, is wel een leuke straat. Dus toen een Frans Geven. Nou, dit huur was niet te hoog. Dat was ook belangrijk voor ons. We wilden niet te hoge huur. En,
nou, je hebt ook niet heel veel ruimte nodig voor een
Een stukje productie en een stukje vitrine. Dat zit. Nou, oké, prima. Nou, wij gaan in de winter verbouwen. Alles moet je ook nog. Want ja, het kost toch wel toch bij elkaar rond die tijd. Dat is ongeveer €40.000 heb je nodig. Ja, dat heb je ook, moet je ook nog zien te regelen. Ben je met z'n tweeën, heb je wat spaargeld, wat vrienden, familie. Dus het was gewoon een soort van all-in, nog plus, zeg maar, daarin. En dan ga je, maar ja, de zomer gaat, als het goed is, die kassa rinkelen. Dus toen, maar ja, die zomer die komt eraan. En wij echt vol energie en alles. En oké, die deuren open. En dan merken we ineens van, ja, onder de kerk, de grote markt. Ineens, hapsakee, schuiven deuren open. Een ijsvitrine naar buiten. We zien in de winter, was het een op de Grote Houtstraat, was verkocht leren jassen. Ik denk, maar deze verkocht toch leren jassen? Ineens, die leren jassen waren weg. En hapsakee, was ineens een ijssalon.
Ja.
Dat was dus een concept. Die was in de zomer ijs en in de winter leren jassen. Kwamen we later pas achter dat en aan het hoekje was weer een ijssalon.
Ja, uiteindelijk in de korte stralen waren wij de 5e ijssalon.
Terwijl
we in de winter natuurlijk goed aan het zoeken waren en niks kon zien, wisten wel van eens een ijssalon natuurlijk, die daar al jaren zat, die in de winter dichtging.
Ja. En toen merkte ik ook dat het belangrijk is om een terras, is eigenlijk best belangrijk als je ijs verkoopt, of in ieder geval dat je in het zonnetje kan zitten.
Ja.
Kwamen we ook achter. Van, we zitten in de winter, kan je niet echt goed zien waar de zon vandaan komt. Ja. Dus we zaten in de schaduw.
Ja.
Niet op het terras.
En we hadden geen... zondags waren ze dicht.
Zondags waren ze dicht toen nog die tijd,
niet zichtbaar van de openbare weg.
Ja.
Dus toen moesten we gaan starten. Maar waar
hadden jullie een contract getekend, een huurcontract voor een paar jaar?
We hadden gelukkig wel 2+5 gedaan. Dus normaal doen ze 5+5. En we hadden wel 2+3+5. Dus we hadden die escape wel erin gebouwd, gelukkig. Dus toen en dan had je die winter inderdaad. Dan deden we stampotten. In Haarlem, dat was ook... dan zat je daar, dat was wel een van mijn... dieptepunten. Dat was wel toen we de stampotten gingen we
en moesten bezorgen. Een leermoment.
Dieptepunten.
Mooie woorden.
Ja, we moesten de stampotten gingen wij bezorgen. Maar het kwam te weinig binnen om bezorgers aan te trekken. Dus we moesten gewoon zelf gaan bezorgen.
Ja.
We dachten wel met de buren, we gaan elektrische scooters aanschaffen.
Ja.
Tenminste, huren. Je kon ze huren per week, per maand. En op een gegeven moment moet je de bestellingen doen, bezorgingen. En het was heel koud, het was in de winter.
Ja.
En dan op een gegeven moment had je een bestelling, verre bestelling. En je komt dan terug en op een gegeven moment is je accu leeg. En dan moet je dus gaan terugduwen. Het is koud en je accu is leeg. En, je bent nog aan, en dan loop je langs zo'n benzinestation. En denk je, waarom heb ik die elektrische genomen? Dat mag gewoon die...
Vooral toen waren die accu's nog niet zo goed.
Nee,
nu hebben ze best wel goede actieradius.
Nu gaan ze best wel
ver. Dat was wel een moment dat je wel dacht. Ja. En je verdiende niks. Je hield niks over.
Ik denk dat de verwachtingen en misschien het beeld van het ondernemen toch een beetje anders was dan dat moment. Waar je eigenlijk echt zelf ook zonder echt geld te verdienen toch wel heel veel uren erin moest stoppen. En toch veel moest rijden. En ik bedoel, de winter van tegenwoordig zijn niet zo erg. Maar toen die tijd, ik kan me herinneren dat het echt koud was.
Ja, die duurde lang. Tegenwoordig duurde de zomer langer.
Koud was.
De
dus ik denk dat Wat Karin bedoelt ook met een dieptepunt, dat toch wel een moment was waar we goed nadachten van oké, maar dit is niet helemaal wat wij hadden verwacht.
Ja.
Ik denk misschien dat we ook een beetje een verkeerd beeld hebben meegekregen van de locaties in Amsterdam die het heel goed deden.
Mm-hmm.
Dat wij toch als eerste naar een nieuwe stad zijn gegaan in Haarlem. Ander volk.
Die leren winkel, die ook nog een uitstroom is.
Die leren winkel,
niet, verwacht.
Dus het was in ieder geval geen succesverhaal. Dat is het enige wat zeker is.
Ja, en toen konden we wel weer met die franchisegever gesprekken aangaan. Van dit loopt niet. Toen mochten we wel in Amsterdam.
Ja.
Toen dachten we, we kunnen ook dan ook aan de ene kant zeggen van... het is mooi geweest, lesgeld of je kan door blijven... trekken eraan. Maar wij dachten, we gaan gewoon door. Ja. We gaan in Amsterdam zoeken.
Ja. En wat hebben jullie met die periode van 2 jaar in Haarlem gedaan? Zijn jullie toen gewoon alleen maar doorgegaan en break-even gedraaid? Of was het gewoon één groot verliesproject?
We hebben hem eigenlijk toen nog... Ja. We hebben op een gegeven moment een koper gevonden. Die wou hem overnemen.
Ah, okay.
Huurcontact overgedragen.
Het is een hele lieve oude vrouw. Die wil daar taarten gaan verkopen.
Ja.
Alleen... dan een muurtje gesloopt en zo, want dat wilden ze alles. En toen een puntje bij paaltje kwam, had ze geen geld. En had ze zich failliet laten verklaren. En wij,
ging niet door.
Huurcontract was al opgezegd.
Huurcontract was al opgezegd.
Wat betekent dat, als het huurcontract al opgezegd is?
Nou, zij had al getekend, soort van in de plaats.
Oh, dus jullie waren niet meer verantwoordelijk voor de... Maar dat is gunstig, toch?
Klopt, maar we hadden ook een overname, hadden we eigenlijk met haar afgesproken.
Oh, een bedrag. Ja.
Dus die waren we wel kwijt. Dus kwamen we wel van het pand af, dat wel.
Ja. Dat wel, maar je hebt natuurlijk 40k erin gestopt met verbouwen... en alles wat er daarna nog aan voorrecht en zo bij komt. Maar dat mis je dan.
Dus, maar toen hadden we wel, het jaar daarop hadden we eigenlijk al... mochten we in Amsterdam en toen zijn we op de Nieuwmarkt terechtgekomen.
Dat was wel in de laatste fase dat we dus... Toen hadden we Haarlem nog steeds.
Ja.
En Nieuwmarkt ook erbij genomen. Omdat Nieuwmarkt niet zo heel lekker ging. Waren we toch wel een beetje genoodzaakt om echt door te pakken. Wat Karim zegt, of gas terug. We hebben ervoor gekozen om door te pakken.
Maar wat bedoel je met Haarlem erbij? Want jullie waren toch van
twee locaties.
Ja, we hadden eerste jaar Haarlem.
Ja.
En dat ging al niet goed. Dan zag je al snel.
Ja, dus daar wil je eigenlijk vanaf.
Daar wil je vanaf. Ja. Maar dan ga je eigenlijk ook gesprekken aan met de franchisegever. Van ja, maar we wisten, hier kunnen we niet van leven.
Ja.
Dus ja, we moeten iets doen.
Ja.
Nou, dan wat wij als oplossing zagen is eigenlijk doorgaan een nieuwe openen. Maar dan in Amsterdam.
Ja.
Dus dat is wat we toen zijn gaan. Zijn we echt een winkeltje in, winkeltje uit, overal binnengestapt. En van, ja, we zoeken een pand. En zo zijn we op de Nieuwmarkt terechtgekomen. Dat is een oude kledingzaak, die kleding, een stomerij. En die wilde al stoppen. Dus dat kwam heel goed uit. Daar hadden we heel veel geluk bij. Dus toen kwamen we op de Nieuwmarkt terecht. Dus hadden we die tweede jaar hadden we zowel Nieuwmarkt als Haarlem. Maar we wisten wel af van, ja, die Haarlem moeten we vanaf.
Dan moeten we afsluiten.
Dan moeten we lesgeld betalen en gewoon doorsluiten.
Afsluiten, ja.
Dus dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. En toen hadden we Nieuwmarkt. Toen zaten we op de Nieuwmarkt, hadden we een hele hoge huur. Had je die zomer...
Ja, want Nieuwmarkt, even kijken hoor, ik ben in Amsterdam geboren, maar waar is dat?
Amsterdam is bij de Dam.
Bij de Dam, ja, ja, ja.
En heb je Nieuwmarkt.
Dure meters.
Ja.
Wel knap. Je hebt aan de ene zijde inderdaad geluk dat die meneer of mevrouw van de stomerij eruit gaat, waardoor je geen overnamebedrag hoeft te betalen.
Nee, we hebben wel betaald.
Of wel? Oké. Ik dacht, als diegene stopt, is het misschien makkelijker.
Dat was niet zo hoog, zeg maar. Ja, voor de Nieuwmarktplek.
Als iemand wil stoppen, is het makkelijker natuurlijk. Dan betaal je minder. Ja. En dan heb je ook nog tegelijkertijd die hoge huur.
Ja.
Maar je hebt wel weer een hele volle rugtas met leermomenten. Ja. Hoe ging dat in de nieuwe vestiging? Ging dat meteen goed? Of hebben jullie daar echt aan moeten trekken?
We hadden hele hoge verwachtingen hadden we daar. Want we dachten van, we zitten nu in Nieuwmarkt centrum.
Veel traffic.
Veel traffic.
Liep
ook
toeristen. Echt heel veel, ja.
Liep ook heel veel.
Het ging...
Beter dan Haarlem.
Ja, we kwamen vanuit Haarlem. Ja, nee, precies. Dus dat was onze vergelijking vanuit Haarlem. Dus dat ging wel beter. En de omzet waren ook wel beter. Alleen de omzet daar moest natuurlijk ook veel beter. Omdat de huur ook veel hoger was.
Dus je marge lager?
Je marge,
dat was wel meer dan 4000 euro per maand. Als je dat met ijs moet binnenhalen, zijn veel ijsjes.
We hadden ook echt alleen ijs. Hè. Dus waren ook niet,
geen stamppot in de winter of iets anders?
Nee, maar ik bedoel ook geen water of geen frisdrank. Of het was echt alleen ijs. En
extra moeilijk dan.
Ja, dus,
dus dan kwam je die zomer wel door, maar die winter duurde dan gewoon te lang.
Ja,
de winter de schuld.
En
de
zomer.
Ja, die winter duurde gewoon te lang. Want je moest te veel huur betalen in die winter.
Ja.
En dan raak je gewoon. En toen zijn we ook weer gaan nadenken voor die winter. Hadden we nog wel stamppot geprobeerd, maar dat sloeg gewoon niet aan.
Nee.
En toen zijn we gaan nadenken over die winter. Want we zagen dat daar het probleem zat. En toen zijn we dus hebben verbouwd.
Ja,
hebben
we toch weer geld erin gestopt.
Weer geld erin
toch
gestopt.
Toch weer gedacht van oké, we moeten toch iets gaan doen.
Ja.
Ja. Iets gaan doen.
Hebben we verbouwd, hebben we daar een soort van, met Urban Cacao. Ik weet niet of ze nog bestaan, maar die hadden
eerst
toen
nog steeds
bestaan nog wel. Ja, die hadden macarons en bonbons en mudcakes en koffie. Dus toen zijn we het hele jaar door ijs gaan verkopen met dat erbij. Dus hadden we weer die bonbons gedaan. En dat ging op zich wel een stuk beter. Dus had je wel toeristen die gewoon een pakje bonbons...
Past ook goed
bij het ijs. Dus dat ging wel al een heel stuk beter. En in tussentijd, daar kregen we via iemand die had een ijssalon in Eiburg. Hmm. En die kwam ook bij ons aankloppen van... Hey, ik wil daar vanaf, Hebben jullie daar interesse in?
Dan sta je er nog achter hè, als iemand zelf wil verkopen. Als verkoper zijn er.
Ja. Toch? Ja. En wij wilden het eigenlijk niet. Ja. Omdat wij, we vonden die plek, want Eiburg, ik heb ook nog Eiburg gewoond, was het echt op de Pampuslaan, helemaal achterin. En tegen die tijd was er nog wat minder gebouwd. Dus het zat echt, het leek als het eind van de wereld was. Want dan zag je alleen maar water.
Een beetje dode hoek.
Ja. Dus we eigenlijk dachten van nou, nee. Maar uiteindelijk hebben we het toch wel gedaan. Ja.
Wel op het is een terrasje op het zuiden? Want dat is wel weer vet, een combinatie mooi terras, met water.
Ja, kijk, ik zag dingen natuurlijk net iets anders. Hè. Hij woonde daar en hij, ik denk dat hij daardoor misschien ook een beetje beïnvloed was.
Jij was blanco, je had geen verleden.
Zitten daar zoveel kinderen en er staat scholen om de hoek en het strandje staat in de buurt.
Uitzicht.
Het zit op een hoekje, mooi groot terras, mooie plek. Dus ik zag dingen toch wel iets anders. Alleen, ja, het was aan IJsselon en hij deed het niet zo goed. Dus dat was toch wel iets wat, een beetje waar ik wel door beïnvloed werd. Maar uiteindelijk, we bij elkaar gaan zitten en gaan kijken. En,
was het een ijskuipje ook? Of, nee,
ander
concept?
Niet. Nee.
Ja, het ijskuipje had wel echt een goede,
gemaakt. Ja.
Weet ik nog, best wel goede marketing. Het was redelijk bekend, ijskuipje.
In Amsterdam vooral.
Dus dat kan wel verschil maken natuurlijk.
Ja.
Heeft het verschil uitgemaakt uiteindelijk?
Dat zei ik ook, ja.
Jullie hebben het wel gedaan?
Ja, we hebben het wel gedaan. En dat is het moment dat Badr erbij is gekomen.
Ja.
Dus toen shout-out weer naar het Badr-Din.
Dat was toen het moment.
Derde keer, nu is het goed.
Nu is het klaar, Badr. Nee, maar daar is Badr dus erbij gekomen vanaf de ijskuipje Eiburg. En toen hadden we dus Nieuwmarkt en Eiburg. En dat was dan in de IJs. En dat ging eigenlijk voor het eerst. Want wij hadden altijd van, we hadden een doel. En dat was gewoon een heel jaar door een soort van minimum salaris verdienen. Dat was ons doel, eigenlijk. Dat je het hele jaar door je salaris had. Want in het begin had je wel in de zomer had je wel een beetje wat salaris. Maar in de winter had je geen salaris. Dus ons doel was eigenlijk het heel jaar door salaris.
Ja.
En dat hadden we toen wel
voor het eerst. Ik weet nou niet precies of het een hele jaar was. Maar in ieder geval we hadden toen wel echt voor het eerst dat we het gevoel hadden van oké, nou werken we. Stop, en krijgen we ook wel betaald.
Fijn, dat is wel lekker.
Ja, zeker.
Dan kun je ook doorbouwen.
Ja.
En dan weet je, de fundering staat.
Ja.
Het werkt, want anders heb je 's winters geen management fee of salaris wat je kan uitkeren.
Ja.
En vanaf dat punt kun je uitbouwen.
Ja.
Ja.
En dan is natuurlijk mijn volgende vraag. Hoe ging het toen? Je werd op een gegeven moment actief op de Nieuwmarkt in Zeeburg. Eiburg, sorry.
Ja.
Hoe ging dat verder? Zijn jullie op een gegeven moment later nieuwe vestigingen aan gaan sluiten? Hebben jullie dat op een gegeven moment verkocht? Vertel alsjeblieft.
Nou, toen hadden we het gevoel van oké, we zitten nu wel eindelijk een beetje oké. En toen kregen we een soort binnenloper eigenlijk. Die kwam bij de Nieuwmarkt binnen. We hadden hem verbouwd. Ik vond zelf dat
mooi verbouwd.
Wat is dat, een binnenloper?
Ja, die kon gewoon binnenlopen en die zegt van
Is dat een vakjaar gewoon van een shop-in-shop concept of zo?
Nee, hij kan gewoon, dus had hem niet te koop aangeboden.
Ja.
Maar er kwam iemand binnen en die zegt, die geïnteresseerde van ik ben geïnteresseerd in jullie locatie.
Vet. Leuk man.
Hij is ook weer zo, denk ik van oké, dan kunnen we wel, eigenlijk niet verkopen. Maar denk van,
Was dat snel, sorry dat ik jullie onderbreek, was dat snel nadat Eiburg erbij kwam? Of waren jullie eerste jaartje bezig of zo?
Ja. Nou, bij Eiburg hebben we denk ik
één seizoen met twee zagen gedraaid.
Ja.
Net na die ene seizoen kwam dus iemand binnen. Ja.
En ook rond die periode was er best wel veel vraag naar ijssalons. Er was best wel een booming in het centrum met al die ijssalons. Dus wij hadden ook daar wel, vonden we ook al niet meer zo prettig. Dus wij vonden het ook wel prettig om hem toch wel weg te doen.
Ja.
Dus het kwam eigenlijk heel goed uit.
Ja. Goed moment.
Toen hebben we hem verkocht. Dus we hebben de Nieuwmarkt verkocht. En toen hadden we dus alleen Eiburg. We waren met z'n drieën en alleen Eiburg.
Ja.
Is te klein voor drie kapitein?
Ook iets te ambitieus daarvoor.
Ja, dat bedoel ik.
Dus we hadden dan ook dachten van, oké, wat gaan we nu doen? We waren eigenlijk alweer op zoek naar een andere ijskuiplocatie. We waren al een onderhandeling met voor de...
Bot geplaatst.
Dus dat in Amsterdam ook?
In Amsterdam, ook in Amsterdam-Oost was dat.
Uh-huh.
Dus toen wilden we eigenlijk al een andere... En toen had zij op het laatste moment, had zij zich teruggetrokken.
Ja.
En toen dachten we, weet je wat... We gaan nu even. Toen zijn we eigenlijk zijn we naar New York geweest, Londen. Dachten we gaan eventjes stap terug,
nadenken.
Even goed nadenken van, willen we wel weer En in deze avontuur, die winter is toch altijd wat minder. Ja. Is dit het? Ja. Of gaan we zelf iets bekijken? Zelf iets doen met het
iets halal? Iets evergreen is, een hele jaar door gewoon stabiel.
Ja, precies, met het halal idee van ons wat we daarvoor hadden. En toen zijn we eigenlijk een stapje terug. En toen zijn we eigenlijk een beetje gaan reizen. En,
inspiratie opdoen, brainstormen met z'n drieën.
Ja.
Ik had nog wel even een vraag over de vestiging op Eiburg.
Ja.
Waarom heeft die binnenloper ook niet die vestiging erbij genomen?
Nee, ja, die wilde echt centrumlocaties. Die zijn echt zitten. Die zien niet in zijn buitenwijk. Zien ze dat. Ze willen echt in die centrum.
Dat is de Russen die alles opkopen. Ja. En de Chinezen die alles al het vastgoed in het centrum opkopen. Ja. Dat is hetgeen wat ze kennen. Amsterdam. Ja. Of die fiets. Ja. Oké, okay, op een gegeven moment besluit...
Die heeft ook die naam eraf gehaald. Hè? Die gewoon een eigen concept daar geplaatst.
Oké, die is niet eens mee gaan liften.
Nee, totaal iets anders gaan doen.
Oké, dus eigen koers gaan varen.
Gewoon echt de locatie wilde hij.
En heeft dat, weet jullie toevallig of dat nog lang bestaan heeft? Is dat nog succesvol?
Die staat er nog steeds. Alleen ik weet niet of je van hem is.
Maar hij heeft het volgens mij ook nog een... volgens mij is het nog daarna nog twee keer van eigenaar.
Ja. Oké, dus, maar wel mooi dat nog steeds... Het ijsconcept bestaat daar.
Nee, het bestaat niet meer.
Oh, helemaal niet? Oké.
Nee, het is nu een soort snoepconcept.
Oké. Jullie besluiten op een gegeven moment om te gaan reizen. Londen, New York. Dat zijn niet zomaar steden. Dat zijn de steden waar natuurlijk vette concepten... Daar zijn de meeste mensen, dus ook de meeste creatieve ideeën. Jullie komen op een gegeven moment terug. En dan besluiten jullie de boel te verkopen. Besluiten jullie inderdaad meer met die normen en waarden halal producten te gaan doen. Neem ons mee.
Hey, de Nieuwmarkt was toen dat wij weg... Dat was eigenlijk aanleiding om te gaan reizen en te gaan nadenken wat we gingen doen.
Ja.
Eiburg, die was er gewoon nog.
Ja, het draaide gewoon door.
Ja, precies. Dus dat was op zich
wel... deed het boven verwachting.
En boven verwachting deed
hij het. Dus die deed hij het heel goed.
Dus het werd een soort van cash cow. Stabiel.
De huur was heel laag. Ja. En hij deed het boven verwachting. Dus
en Eiburg ging op een gegeven moment hard. Want ik heb een vriend van mij die woonde in Zeeburg. En die zag hoe snel dat allemaal... En Eiburg is natuurlijk nieuwer of ouder dan Zeeburg. Dus dat speelde natuurlijk ook mee. Dat het een soort van drukke plek werd in plaats van dode hoek.
Ja, nee, het was echt boven verwachting weer die.
Mooi, ja.
Ja.
En dat was op zich wel prettig, want dan was die drukker denk ik niet om echt die volgende stap snel te zetten. Dus dat stond en we hebben volgens mij nog een seizoen gedraaid met alleen die zaak.
Ja.
Om echt goed na te denken wat we gingen doen. Ondertussen, we gaan natuurlijk met de reden naar New York. Dus we liepen al een beetje daarvoor met het idee om hamburgers te gaan doen. Ja, en dat was een van de redenen. New York ging om toch te kijken, oké, hoe doen ze dat daar? En op welke manier doen ze dat? En ik denk dat daar al een beetje een stukje marktonderzoek begon voor het concept. Om te kijken van, je moet natuurlijk keuzes maken. Welke manier van bereiden ga je doen? Mm-hmm. Ga je het op een bakplaat doen? Ga je het in een broiler doen? Ga je het met een clamshell doen? Ga je het... Dat soort dingen, dan hebben we daar goed naar gekeken.
Mm-hmm.
En
we hebben toen ook met Badderdienst aan bij Laplace gewerkt, als bijbaantje.
Mm-hmm.
Dus we altijd wel gesarmeerd, ook van Laplace. We kwamen ook vaak bij Laplace.
De ambacht weer, hè?
Dus die ambacht, daar waren we van.
Die geur.
Die geur is vaak gesarmeerd. Maar ook met het ijskuipje maakten we zelf ijs. Dus dan waren we ook, dus dat die ambacht weer. Ja. Dus
dat is wel de basis.
Ja, dus we hadden ook wel weer zoiets van, iets met die ambacht willen we wel doen. Dat laten zien, dat de klant ziet wat je doet. En gewoon de versheid. Dus, en dan had je in New York hadden we wel een beetje weer die beleving. Die huisstijl een beetje. Dat de inspiratie over opgedaan. Dus dat brachten we een beetje bij elkaar. Dus, en dat was dan...
Ja.
En we hadden toen had je hamburgers. Of je had een hele heel goedkope hamburger. Met echt diepvries en meteen zo in de frituur. En dat is hamburger, een soort frikandel hamburger.
Uh-huh.
Of je had die gourmet hamburgerzaken waarin je weer 14 euro of wat dan ook voor een hamburger betaalt.
Ja.
En wij hadden zoiets van, maar je kan daartussen zitten met wel kwaliteit, maar niet meteen voor dat bedrag. En de setting, denk je van, maar die setting, dat hoef je in principe één keer te doen. En je hebt al een setting gecreëerd in het begin qua huisstijl en qua in het begin. Dus dat probeerden we dan. Dat was een beetje het idee.
Dat was de kans die jullie zagen.
Ja. En dat hebben we toen bij... En toen moesten we nog op zoek naar een pand. Dat was ook weer een hele avontuur. Dus uiteindelijk kwamen we bij winkelcentrum Oostpoort op een hoekje.
Ja. Waar de BCC zit nu?
Nee.
Die hoek?
Nee,
of een andere hoek?
Nee, echt aan de Linnéestraat.
Bij de wegstraat,
Bij de politiebureau die daar zit.
Ja.
Dus daar,
mooie locatie.
Ja.
Ja. Ja. Dat was heel mooi. We waren ook echt blij mee, want het was heel moeilijk om die binnen te halen.
Ja.
Dus van CBRE. En die deed moeilijk. Maar in dit geval was het goed dat ze moeilijk deden, want er was iemand anders voor ons. Maar die hebben ze toen afgewezen op het concept. Dus toen kwamen wij als eigenlijk tweede kandidaat. En toen hebben ze dat wel goed gekregen.
Want het is een nieuw concept.
Ja, ze vonden dat, dus waren we echt blij mee.
Ja.
Toen zijn we daar begonnen met het idee van nog steeds gewoon van gaan werken met z'n drieën. Ja. Als wij hier met z'n drieën kunnen werken en we kunnen hiervan leven. Ja. Is prima, is goed. Alhamdulillah.
We hadden toen Eiburg nog steeds. Hè?
Ja.
Want daar waren we begonnen. We hebben nog 1 jaar dus met Eiburg en een Burger & Shake gedraaid.
Mm-hmm.
Wat op zich heel, heel noodzakelijk was toch wel. Want wij maakten onze milkshakes van vers ijs die we dus in Eiburg draaiden.
Ja,
en daar naartoe leverden. Dus dat, dat hebben we toen nog 1 jaartje gedaan, denk ik, in zomer.
En wanneer kwam het moment dat jullie hebben besloten van oké, ijskerpje gaan we nu afstoten en we gaan verder met Burger & Shake?
Ja, ik denk
ook geïnteresseerden waren voor Eiburg.
Ja, dat. Maar
waren dat ook binnenlopers of hadden jullie het, hebben jullie het zelf te komen
zien? Dit is ook vanuit de franchise zelf.
Er
waren wel ex-franchise-nemers of franchise-nemers.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Want het is nu nog steeds een ijskijpje. Dus
op diezelfde locatie.
Op
dezelfde
locatie,
Ja, dat is ook niet zo heel lang geleden natuurlijk, hè?
Ja.
8 jaar geleden ongeveer, de tijd vliegt. Op een gegeven moment, geef je aan, Kerim net, besluiten jullie om de kans te grijpen.
Ja.
Die vastgoedpartijen, hele bekende CBRE, jullie geeft. Begin je dan meteen zeg maar, met het concept zoals het nu staat? Of was het eerst anders, Burger & Shake? Want het concept is nu, wat ik net ook zei, hè, veel biologisch, duurzame artikelen, vers vlees. Was meteen. En waar kwam die gedachtegang vandaan? Wat jullie, je zegt, we hebben wat inspiratie opgedaan in New York. Wat natuurlijk zelf wat normen en waarden waar we iets mee wilden doen. De halal markt. Is dat iets wat gewoon zo bij elkaar kwam? Of is dat iets waar jullie veel over hebben gebrainstormd om dat goed in elkaar te steken?
We hebben wel veel gebrainstormd. Ja. Maar wij geloven allebei, of alle drie allemaal wel in de ambacht. Daar geloven we alle en niet. Gewoon wat je doet, moet zorgen dat je een van de beste daarin bent.
Ja.
Dus als je burgers doet, ga niet burgers, pizza's, weet ik veel, allemaal doen. Nee, burgers, zorg dat je een van de lekkerste hamburgers hebt. Friet, ga je friet zelf snijden en zorg dat je een van de lekkerste friet hebt. Shakes, zorg dat je een van de lekkerste shakes hebt.
Ja.
En klaar, hou dan daarbij. Dus niet te veel. Dat was waar we echt heel erg in geloofden. En dat is ook wat we deden eigenlijk.
Ja.
Maakt het vlees zelf, gehakt, kruiden zelf, sausen allemaal zelf maken. Kan heel makkelijk een sausflesje kopen ergens.
Ja.
Nee, saus echt zelf alles snijden, pepertjes, weet ik veel. Dat is veel meer werk, maar wij geloofden daar wel heel erg in. En onze klanten geloofden daar ook.
We waren ons wel echt onderscheiden van hoe dingen gedaan werden in die tijd.
Ja.
Weet je, en het ijs lag natuurlijk voor de hand. We wisten al hoe we ijs moesten maken en hoe we een lekker milkshake konden maken. Nou, voor de friet hebben we eigenlijk toen we in Haarlem zaten, dus dat heeft ook nog een beetje goed uitgepakt. Hebben we een buurman van ons leren kennen die daar een best goed draaiende frietzaakje hadden.
Mm-hmm.
Ali van de Vlaming.
Ali van de Vlaming, shout-out Ali.
Ja, Ali.
En,
hij heeft ons wel toch een cursusje gegeven hoe we friet moeten maken.
Zo zie je maar. Het gaat niet om wie je bent, maar om wie je kent uiteindelijk.
Ja,
overal hou je iets moois aan over.
Ja, je moet natuurlijk wel weten hoe je dingen moet doen.
Zeker.
En daar liepen we toen een beetje vast. Maar gelukkig hadden we wel de juiste mensen om ons heen.
Ja. Mo Chef
uiteraard.
Ja, van Pita Queen heeft ons heel erg geholpen.
Ja, die nu ook een heel mooi concept heeft. Pita Queen, die heeft ons geholpen met de sausen.
Met
het vlees.
Ja.
Met heel veel dingen. Dus dat hebben we allemaal bij elkaar gebracht. En daar kwam dan eigenlijk een toch wel iets kortere menu dan die we nu hebben. Het was echt hamburgers, frietjes en shakes.
Ja, kiezen. En, jullie hebben gekozen om specialist te zijn.
Klaar.
Ja. Want als je heel veel doet, dan kun je minder focussen op het goed doen.
En als je het dagvers wil aanbieden, heb je ook snelheid nodig,
volume
nodig.
Ja.
En daarmee, want we houden niet van bederf.
Ja.
Dus wij hebben ook bijna geen bederf in ons concept.
Ja. En hoe minder je op het menu hebt staan, hoe hoger de omloopsnelheid hebt van wat je hebt.
Ja.
Ik noem het altijd het McDonald's menu.
Ja.
SML volgens mij die formaten, maar de meeste mensen gaan voor M en dat weten ze ook.
Ja.
Dus je moet mensen een keuze kunnen laten maken en dat hebben jullie slim gedaan.
Ja.
Ik hoor dus heel erg terugkomen dat stukje focus, extreme focus, iets goeds willen doen, waardoor je uitblinkt.
Ja.
Uiteraard, de gasten gaan het merken, de mensen die daar komen eten, die voelen, die ruiken, die proeven dat.
Ja.
Dus dat werkt. Tuurlijk maak je in het begin fouten. Dat is overal zo. Ja. Dat pak je dan snel op. Dat kan ook, hè, want je bent heel klein. Als je nu fouten maakt, heeft het meer impact dan toen. Je start daar. Mooie locatie. Ja. Amsterdam-Oostpoort. Amsterdam-Oost. Het gaat goed. Ging dat meteen goed? Of hoe ging dat? Je opent op een gegeven moment. Was het meteen raak? Of hebben jullie nog moeite moeten doen om mensen naar de zaak te trekken?
Nee, ik
zie jou nee schudden, Kerry.
Nee, was meteen raak.
Meteen raak.
Ja. Nee, dus meteen boven
gelijk
verwachting.
Ja, gelijk aan een gevoelige snade geraakt bij de mensen. En ik denk dat zeker wel vanaf het begin.
Wat was het verhaal naar buiten toe? Was er een verhaal naar buiten toe? Was het van kom maar gewoon binnen, we hebben een leuke actie, maak maar kennis. En je zal wel merken dat het lekker
is. Er was geen verhaal van ons.
Het ging gewoon om de producten.
We moesten om het open, eten. Want CBRE, we deden te lang over de verbouwen. Ja. Dus CBRE, die gaat op een gegeven moment...
Dat kunnen ze ook nog...
Het duurt te lang. Ja. Je moet open nu. Dus we moesten op een gegeven moment open. Dus we gingen gewoon open. Ja. Op een gegeven moment van oké,
we moeten.
We moeten en open. Ja. Dus geen marketing nog, geen... Volgens mij hadden we niet eens in de website.
Wel vastgelegd, maar ik weet niet of het operationeel
was. Nee. Dus,
soms moet je ook gewoon doen, niet te veel uitspraken.
Dus in dit geval uit nood. Maar gelijk al. Maar ik denk dat... We zitten natuurlijk op een hoek met 1-0 glas. Ik denk dat die inkijk van de mensen van buiten naar binnen... Dat die... goede locatie op groot punt, groot terras.
Trekt aan.
Dat die drempel heel laag was voor mensen om toch naar binnen te komen met een stukje huisstijl. Ja. En ja, als ze eenmaal binnen zijn, ja, waren wij wel van overtuigd dat ze terug zouden komen. Omdat wij natuurlijk gewoon proberen de beste hamburger te verkopen en de beste milkshake en de beste frietje.
Ja, dat proef je, merk je meteen. De naam is ook aantrekkelijk.
Prijskwaliteit, je krijgt echt waar voor je geld.
Ja, klopt.
Merkten jullie dat jullie een bepaald publiek aantrekt? Want kijk, ik kan me voorstellen aan de binnenzijde zeg je natuurlijk halal, maar niet iedereen aan de buitenkant kan dat zien. Was het een gemixt publiek? Ja. Want later word je natuurlijk bekend als de tent waar je ook halal burgers kan eten. Was dat meteen vanaf het begin of was het gewoon volledig gemengd publiek? En gewoon een schot in de roos voor wat betreft de locatie?
We heel lang over hebben gestroggeld in dit geval.
Qua positionering bedoel je, hoe je dat communiceert?
Ja, willen we communiceren halal en hoe gaan we dat doen? En willen we iets aan verlichting doen met halal of stickers? En we hebben heel lang in twijfel gezeten. Zo lang dat we eigenlijk op een gegeven moment dachten van oké, maar het is nu eigenlijk niet meer nodig.
Het is
want
druk.
Iedereen weet het al dat we halal zijn.
Via de social media ging het
wel. Ja, het ging best wel snel.
Dus de mensen die bij ons kwamen eten, die gingen dingen posten. Dus die deden eigenlijk een beetje de marketing van ons. En zo
En als iemand met een islamitisch achtergrond iets post, dan weet je van, dat is waarschijnlijk halal.
Ja, maar ook wel het meiden met hoofddoeken werken.
We kwamen uit die ijs. Dus heel veel personeel was vanuit de ijs. Er waren vaak veel meiden. Ja. Er waren allemaal meiden en veel vanuit ook hoofddoeken. Dus de mensen van buiten, die keken daar van, het ziet er niet echt, wel eens zeggen, halalachtig uit. Maar dus werken halal meisjes. dus dan kregen we ineens dat ze al vanuit gingen, naar binnen liepen en vragen van is het... En zo ging het.
Ja, dan krijg je mond-tot-mond reclame. Ja. Dan gaat het hard. Hè. Dat zie je ook bij met concepten als Kadoor en allerlei andere concepten die iets vets doen. Ja. Nou, dan gaat het balletje hard rollen.
Ja.
Dan zijn jullie bezig met die eerste vestiging met z'n drieën.
Ja.
Meteen vanaf het begin daaraan lopen bouwen. Ja. Wanneer komt het moment dat jullie zoiets hebben van... Oh, we hebben hier iets te pakken, wat wellicht wel heel groot kan worden. Wanneer was dat ongeveer?
Voor mij best wel vroeg al.
Ja, maar ik denk niet op die manier zoals jij zegt dat je...
Een stukje bevestiging misschien, zeg maar.
Wel een bevestiging van we hebben iets te pakken, maar niet zeg maar de bevestiging van we hebben iets heel groots te pakken. Maar we wisten wel dat we ergens natuurlijk die gevoelige snaar hebben geraakt, want die mensen bleven terugkomen. Het werd met de dag drukker. En ik denk
maar
dat
was het ook echt... dat klanten bij ons kwamen over kwam uit Den Haag of uit Rotterdam of wat dan ook.
Ja, de bereik.
En dat ze eigenlijk ook vroegen van, maar is dit een franchise? Kunnen we franchise? Dat ze die vraag kregen al vrij vroeg.
Ja.
Daar had ik wel een beetje het gevoel van, oké, je vraagt niet zomaar of dit een franchise is. Ja. En dan zeiden we altijd van nee, het is geen franchise. Dus dat hadden we ook niet.
Ja.
Maar dat was voor mij een moment dat ik dacht van oké, het zou best nog eens... En je zag die cijfers natuurlijk, waren ijsomzetten gewend. En nu had je een ander soort omzetten. En je dacht van oké, dit kan best interessant worden.
Ja, en als je inderdaad, zoals je zegt, als je mensen over de vloer krijgt vanuit Den Haag... Ja. En ja. Je noemde net
Rotterdam,
ook een
andere, Rotterdam, Utrecht.
Ja. Ja. Als mensen bereid zijn om te reizen, dan dat geeft wel aan dat het wel goed moet zijn. Ja. Dus het was een combinatie van de cijfers, de drukte, waarbij jullie een beetje bevestiging hadden van we zijn wel ingesprongen op een gat wat nog dicht moest, zeg maar. Ja. Nou, dan ga je. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met die eerste vestiging voordat er een nieuwe locatie bij is gekomen?
Ik denk dat we toen 2 jaar later.
Ja, want we hadden de Eiburg nog 1 jaartje. Die hebben we toen op een gegeven moment ook weggedaan. Ja,
Thijs Kuipje.
Tweede jaar.
Hebben jullie nog nooit nagedacht om van IJskuipje burger en shake te maken?
Van de Eiburg.
Ja, van Eiburg. Of mocht dat, of kon dat niet qua bestemmingsplan en zo?
Ja, volgens mij kon het toevallig wel, maar ik. Ik denk dat concept IJskuipje daar
beter werkt.
Beter werkt, denk ik. Wij moeten het echt van de high traffic hebben, dachten we toen.
We waren toen ook anti-bezorging, dus in het begin bezorgden we helemaal niet.
Nee.
Dus dan de Eiburg had je echt wel een beetje, moet je ook gaan bezorgen. Want we zaten nog steeds wel echt ergens
in die
achterin.
In die hoek. Dus je moet echt naar de mensen toe.
Ja. Ze komen wel met de fiets tijdens na, dus als ze vrij zijn van school, komen ze daar naartoe. Maar helemaal naar je toe te komen, ja.
Ja, ik snap het.
We hadden niet het gevoel van dat is een.
Niet echt over nagedacht.
Nee.
Ja, nou, dan gaat het supergoed. De Linnéestraat op de hoek. Mooi transparante ramen, iedereen kan naar binnen kijken. Was de keuken ook open?
Ja, ja. We hebben een soort container hebben wij. We bouwen een soort container na, een soort streetfood idee.
Ja.
Dus en die keuken zit in de container.
Oh, vet.
Dus dan heb je het gevoel alsof je bij een container bestelt. Bij ons bestel je en dan krijg je een buzzer mee, ga je zitten. Als die buzzer, als je eten klaar is, ga je eten ophalen. Dus het geeft ook iets laagdrempeligs.
Ja.
We hebben van die Poolse straatlampen, de vloer is een soort beton, houten meubels. Zit helemaal niet zo lekker, maar ja, blijf je ook niet te lang zitten. Nee, maar dus dat is een beetje de
dat heeft voor het succes gezorgd in het begin.
Ja, het sloeg wel aan.
Ja. Dus het is niet alleen het eten wat goed was, maar het was ook het concept eromheen. Ja. Hoe ziet het eruit? Hoe is die setting zoals wat jullie net zeiden? Die setting moet gewoon gelijk goed zijn.
Ja.
Nou, dan gaat het hard. De tweede vestiging die komt dan iets later. Hoe ging dat met de tweede vestiging? En waarom hebben jullie besloten om dat te doen?
Ja, we kwamen eigenlijk praktische problemen tegen bij die eerste vestiging. Want wij kregen het vlees als gehakt. En wij gingen in de ochtend gingen we dat kruiden. En dan gingen we positioneren. En we gingen alles. En we hadden ook een ontbijtkaart.
Mm-hmm.
Dus we hadden voor. Dus toen kwamen we op een gegeven moment klem te zitten met die met de mise en place.
Productie eigenlijk, ja.
En we zouden Eiburg verkopen waar we ons het ijs draaiden.
Ja.
Dus toen hadden we eigenlijk, waren we op zoek naar een ruimte waar we de productie konden doen. Dus een beetje de anderen kunnen ontzien met de ijs draaien en de mise en place en de sausen maken.
Ja.
Daar waren we nou op zoek. Iets wat dichtbij was. En dat heeft best wel een tijdje geduurd voordat we iets hadden. We hadden bijna iets om het hoekje, maar dat ging jammer genoeg niet door. En toen kwam er een restaurant op de Javastraat vrij. Er kwam geen restaurant vrij, maar werd een restaurant aangeboden eigenlijk op de Javastraat. En toen zijn we gaan kijken, toen zagen we van achterin kunnen we die productie doen. Maar ja, dan hebben we gewoon die voorkant, heb je gewoon een restaurant.
2-in-1.
2-in-1.
Ja.
Dat was het idee. We wisten wel, het zit wel 800 meter bij die andere vandaan. Dus wel heel dichtbij. Maar
het was daar ook weer heel druk. Dus we dachten, nou, als we dat een beetje kunnen spreiden,
genoeg volk
zich ook wel.
Ja. Ja,
dus en het is toch een andere buurt.
Het was praktisch dichtbij. Dus
dat was win-win. En je verlaagt de druk bij Oostpoort.
Ja.
En je hebt sowieso best wel veel volk daar op weinig kilometers. Dus
en je lost je probleem van het productiegedeelte.
Ja. Dus je hebt een soort van fabrieken met voorkant restaurants.
Ja. Dat was een beetje het idee.
Ja. Ja.
Dat hebben we toen gedaan.
Vet, ja.
En dat is op zich oké. Okay. We gingen goed. We deden daar productie. En, alleen toen kwam... ik heb vroeger bij Dell gewerkt. 3 jaar een oud collega van mij. En die kwam dan die kwam wel vaker daar op terras zitten. Die kwam wel langs gewoon. En die zei wel eens van... Je had soms ook wel eens wat adviezen. Hè? Van hey, kijk dat en dat en dat. En ik zeg wel eens van... Ja, ga het zelf doen dan.
Ja,
en
ook zo'n ondernemer, ondernemer type.
Ja, dus ik kwam op een gegeven moment... Van, nou, is goed. Ik wil het zelf gaan doen. Waar we, ik wil het in Almere gaan doen. Of in... zo zijn we toen, zijn we in gesprek gegaan. Van, nou, hij wil misschien gaan franchisen. Het is een vriend. Ja. Ja. Dus het is misschien voor ons ook wel een goede testcase. Een pilot om te kijken of het gaat werken.
Ja.
En zo zijn we toen aan de slag gegaan met een bedrijf voor de handboek. Voor de contracten. Voor dat soort dingen allemaal. Ja. En zo is het de eerste franchise locatie in Almere geopend.
Ja.
Dat is toen
Zo is bijna 6 jaar geleden, denk ik.
Ja.
6 jaar geleden.
En hoe ging dat? Sloeg dat goed aan in Almere? Beviel het concept franchise geven voor jullie? Hoe was het in het bedrijf?
Zit bij de grote...
grote markt.
Grote markt.
Ja. Centrum.
Ze hadden in het begin, de eerste jaar...
Dat is bij de Mediamarkt, toch? Volgens mij. Die kant. Bij het water.
De Mediamarkt zit echt op de grote horecaplein.
Die andere kant.
Oh, ja, daar zo. Ja.
Ze hadden echt de eerste periode, hadden ze toch wel, was het niet makkelijk.
Ja.
Zij waren ook als eerste naar ons toegekomen van, we willen gaan bezorgen.
En waarom was het niet makkelijk voor hen?
Omdat ze hadden wel, het winkelcentrum is op zich wel, ze waren toch wel een beetje uit de loop. Want die winkel, die huren echt dicht bij die grote winkelstraat. Ja. Die waren heel hoog. Die huren. Ja. Ik vond ze helemaal voor Almere, vond ik ze echt hoog. 6.000-7.000 euro per maand. Dus ja, dat was weer te hoog. Daar zijn we ook geen voorstander van.
Ja.
Dus dit was dan een optie. Maar hij was wel een beetje uit de loop. Maar hij was wel een heel groot terras en veel aantrekkelijkere huur.
Ja.
Dus ja, nadeel is wel dat je wat meer tijd nodig hebt. Om je moet je naamsbekendheid daar zien. Mensen moeten echt naar je toe komen.
Ja.
En dat kost gewoon tijd.
Ja.
Ja, dan krijg je later, heb je daar wel profijt van, omdat je dan een lagere huur hebt.
Maar in het begin kost het veel meer. Het is een beetje hetzelfde als Mediamarkt. Die zit altijd op een industrieterrein, niet op een high traffic locatie.
Ja. Ja.
Enerzijds omdat ze gewoon ruimte hebben, maar anderzijds omdat mensen Mediamarkt kennen.
Ja.
En er naartoe rijden en die koelkast willen inladen of die tv.
Ja. Ja.
En dat was een beetje de uitdaging voor Almere, als ik het zo hoor.
Ja. Ja. En toen zijn ze dus ook gaan, dachten we ook laten we dit pilot met het bezorgen.
Ja.
Dat sloeg daar wel heel goed aan.
Oké. Okay.
Dus, en wij waren altijd een beetje, ik woonde toen in Eiburg en in Oost. Als ik iets meenam voor huis, merkte ik thuis al van, ja, maar dit proeft niet hetzelfde als dat ik het in de zaak eet.
Ja, ja.
Dus toen hadden wij al, waren we een beetje anti-bezorging. Maar toen merkten we dat die reviews daar best goed waren.
Ja.
Dat de gasten, dus toen hadden wij al zo van, nou, dat is helemaal geen probleem, zoals wij dat dachten.
En de mensen accepteren dat op een of andere manier. Ik bedoel, dat er verschil is in kwaliteit in de zaak en bezorgd. Dat is gewoon een feit en dat is met alles zo alleen.
Je moet natuurlijk wel goed managen. Ik bedoel, ik heb ook wel eens besteld dat ik na 2 uur mijn frietjes krijg. Dan, kijk, dus dat is dan weer de uitdaging. Maar als je dat goed onder controle hebt en er zit een half uur tussen. Ja, dat is inderdaad wat je dan inlevert. Ja. Maar is dat heel erg? Ja. Dat is de vraag.
Ja.
Voor de service die je krijgt.
Dat hebben ze daar gewoon goed gedaan. Het zijn gelukkig wel, ik denk toch wel ondernemers geweest die echt continu bezig waren met kijken naar... hoe moet het beter en niet accepteren en leunen op de franchisegever in dit geval. Ik denk dat zij dat zelf ook wel echt wel wat ondernemers kwaliteiten hebben. En
die... Ja, zeker. Is dat ook iets waar jullie, want inmiddels zijn er meerdere vestigingen.
Ja.
Ook een deel franchise, een deel zelfbeheer. Is dat iets waar jullie veelal naar kijken? Als je zeg maar, zo'n franchisenemer, als een franchisenemer wil samenwerken met jullie en andersom, dat echt wel een ondernemer moet zijn die... ook in slechte tijden nadenkt over hoe kan ik het beter doen?
Ik denk het wel, om even antwoord op je vraag te geven. Want ik vind wel dat als een franchise-nemer... die moet toch wel ergens een beetje ondernemend zijn.
Ja, je moet toch de zaak runnen.
Ja, en als iemand bij het begin al bijvoorbeeld uitgaat van dat wij de locatie voor hem regelen, dat wij dit doen, dat wij alles doen. En zelf geef je hem misschien wat taken of wat opdrachten mee en die worden dan niet uitgevoerd. Ja, dan geeft het al aan. Ja, dan geeft het al aan.
Dat is geen franchise, dat is gewoon eigen beheer.
Ja, maar dat is geen
in dienst bij jullie.
Ja, dus je probeert wel een beetje vroeg een beetje te filteren.
Ja.
Bij alle aanvragen die je krijgt, om toch te kijken, is iemand wel capabel genoeg om een eigen zaak te draaien en te runnen. Maar het is heel moeilijk.
Bestaat de vestiging in Almere nog?
Ja.
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 Zelfde locatie ook, niet verhuisd.
Locatie,
dat is wel een succes. Want dat
heel goed.
Ik denk dat we nu, dat 5-6 jaar geleden is, denk ik.
Ja. 6 jaar.
Een beetje de levensloop van 7 jaar geleden begonnen aanhouden. Ja. Nou, dan beginnen jullie een beetje goed gevoel te krijgen bij dat franchise. En dan denk je van, hey, dit franchise is nog steeds een van de beste businessmodellen wereldwijd.
Ja.
Meest winstgevende ook.
Ja.
Op een gegeven moment begin je daar een beetje feeling voor te krijgen, het werk. En jullie worden natuurlijk steeds bekender. Hoe bouwen jullie dat verder uit? Besluiten jullie om zelf wat concepten meer... wat locaties, vestigingen op te zetten vanuit eigen beheer? Of hebben jullie zoiets van, we gaan volop voor dat franchise-verhaal... en daar meer op focussen?
Maar ik denk dat dingen een beetje op ons pad zijn gekomen. Ja. We nog toen in die tijd nog niet echt hele. We hadden ook. We
zaten gewoon druk bezig met ook het runnen van de zaak.
We stonden toen gewoon nog in de keuken, gewoon met z'n drieën.
Ja, je was vooral bezig met dingen heel goed doen. En daardoor trek je bepaalde dingen aan.
Ja, gewoon in de keuken zelf, bij ons in Oostpoort. En dan krijg je dus weer een aanvraag. En dan ga je daarmee in gesprek. Die plan je wel in.
Ja.
En dan heb je soms gesprek met iemand dat je denkt van, nee, maar wacht eens even. Dit kan echt wel iets worden.
Ja.
Dit is gewoon serieus. Je hebt ook wel wat financiële middelen het verhaal klopt. Dus heeft bepaalde ondernemende eigenschappen. Nou, laten we eens kijken. En zo is toen Osdorp erbij gekomen. En zo is dat toen daarna naar Westerpark. Was degene die was eerst een bedrijfsleider bij de Albert Heijn. Die kende ons van om het hoekje. En die dacht dit vind ik wel een mooi concept. En zo zijn we in gesprek gegaan. En wij hadden ook van, nou, deze heeft wel ook wel. Het heeft potentie om het echt te doen. En zo zijn we toen ook mee gaan zoeken met de locatie. En zo is die toen Westerpark ook geopend.
Ja.
En daarna kwam Noord. En Noord was al een ondernemer. Die had al een onderneming. En die had dan een locatie waarin zijn onderneming concept niet echt draaide.
Ja.
Dus die had toen bij ons de vraag van, hey, waar zouden jullie...
Ik ben ready. Ik heb al een plek. Ja. Het is in principe gewoon inladen en gaan.
Ja. Ja, zo is toen Noord gegaan.
Ja.
Den Haag hebben we wel voor het eerst zelf een locatie, laten we zeggen, de zagen we een locatie van, ja, deze moeten we nu, was Casco ook. Daar kom je, vaak heb je ook met overnames te maken. En dit was een horecalocatie, Casco, dus dat zonder overname, die we konden, dacht van, ja, die laten we niet schieten. Deze halen we sowieso binnen.
Ja.
En dan kijken we wel, of maar gelukkig, franchise nemen, maar die matching was al vrij snel.
Ja. Oh, vet.
Dus zo is toen Den Haag gekomen.
Ja. Vet. Daarna nog meer vestigingen.
Daarna kreeg je Rotterdam.
Ja.
En Rotterdam is eigenlijk ook weer de franchise-nemers. Die komt bij de McDonald's vandaan. En die wilden heel graag Rotterdam. En die zijn, daar zijn deze dus nu op de Rotterdam gevestigd. Ja, Leiden is eigenlijk wel een mooi verhaal. Omdat die, dat is jongen...
een bekende van ons.
Ja.
Nee, dat is
Amsterdam Leiden is natuurlijk ook niet heel veel...
Leiden is een heel bijzonder verhaal. Want Leiden is een franchise-nemer van ons die 6,5 jaar bij ons werkt nu. En eigenlijk nog steeds werkt. Toch, om even terug te komen als iemand iets wil doen, gaan ondernemen, toch altijd vanaf het begin een doel voor ogen had en daar langzaam naartoe is gaan werken. Ik denk dat zij daar echt wel een voorbeeld van is.
Ja.
Mm-hmm. 6,5 jaar gewerkt en al heel vroeg op het begin... wisten eigenlijk al dat ze iets voor zichzelf
hadden. Hoe is ze begonnen bij jullie? Welke functie?
Eigenlijk gewoon als keukenmedewerker. En langzaam
steeds meer
verantwoordelijkheden. Ze heeft steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. En nog steeds staat ze daar totdat haar locatie in Leiden eigenlijk afgerond is. Die binnenkort open gaat, inshallah.
Ja.
Dus kijk, het is toch wel een voor ons ook wel een bevestiging voor één, dat iemand die natuurlijk in de keuken heeft gestaan en heeft gezien wat we doen, hoe we dat doen. En dan doorgroeien tot een eigen locatie.
Ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar.
Ja.
Dan geloof je wel echt in het concept, want je moet natuurlijk ook zelf geld meenemen. Je hebt gesnuffeld in de keuken, dus dan weet je 100% zeker dat het goed is. Een stukje bevestiging. Ik hoor vooral veel positiviteit. Ja. Alles gaat eigenlijk goed. Omdat je natuurlijk ook veel leergeld hebt betaald bij IJskuipje, zeker in Haarlem.
Ja.
Dus het lijkt allemaal goed te gaan. Zijn er ook nog momenten geweest waar jullie zoiets hadden, misschien toen in Oostpoort, van hey, het was spannend hoor, of we dit nog wel willen doen of niet. Of misschien wel een belangrijk leermoment uit die periode, als er geen negatieve ervaringen zijn
geweest. Tussendoor zitten, het is een illusie om te denken dat dit een hele... Dat het een sprookjesverhaal is. Want ondertussen is het gewoon een hele koude realiteit. Je moet brandjes blussen, elke dag brandjes blussen.
Uiteraard.
Je hebt soms discussies met een franchise-nemer. Soms heeft een franchise-nemer bepaalde ideeën. Je moet je concept bewaken. Dan moet je wel eens ook gesprekken voeren van, ja, dit is niet de bedoeling. Dit is hoe we... Dus dat zit er ook allemaal... dat heb je ook allemaal ertussen. Dus er zitten heel veel... Het is echt niet zo... Het is keihard werken, dus het is ook niet... ik weet niet. Er zijn veel momenten geweest.
Ik denk wel dat wij een moment op een kruispunt hebben gestaan waarin we toch wel belangrijke beslissingen moesten maken. Want het gaf al aan dat we natuurlijk de jaren daarvoor ook gewoon actief in de keuken stonden. Oh. En onze eigen zaak draaiende houden. Mm-hmm. Mede doordat we misschien nog niet echt een geschikte persoon hadden om aan wie we dat over konden dragen.
Oh. Misschien is het gewoon het loslaten is toch
het
best moeilijk.
Het loslaten kan ook wel, ja.
Het is toch je kindje. Ja. Ja. Je wilt het goed doen. Ja. Ja. Zeker als je het verschil moet maken in de operatie. Dus de ingrediënten, de kruiden, hoe je het bereidt. Dan weet je in het begin gewoon zo goed als zelf doen.
Ja, dus ik denk wel dat dat een moment was waarin we toch wel een keuze moesten maken van hé, gaan we nou gewoon volop op de franchise inzetten of laten we het gewoon een beetje op zijn beloop.
Ja.
En toen hebben we toch wel gekozen om echt uit de keuken te stappen, langzaam, één voor één.
Dus toen zijn we naar Lissabon gegaan met z'n drieën, want we zijn altijd alsof iedereen is veel aan het werk. Daar hebben, ook al ben je hele goede vrienden, maar toch in je werk, dan ben je op een gegeven moment alleen maar met werk bezig.
Ja, dus en je hebt ook een gezin of ander leven buiten het werk komt, dus je bent snel druk.
Ja, dus we proberen wel af en toe gewoon met z'n drieën even tussenuit te gaan. En dat hebben we toen ook gedaan naar Lissabon, zijn we met z'n drieën gegaan. Ook...
Welke fase was dat? Sorry, dat kan er wel.
Dat is eigenlijk naar de...
2 jaar geleden, denk ik.
2 jaar geleden. Ongeveer. Nee, vorig jaar... niet afgelopen september daarvoor, dus 22. Ja, anderhalf jaar geleden ongeveer. Okay. Maar daar hebben we eigenlijk ook niet eens alleen maar onze... we willen eigenlijk naartoe, niet eens zakelijk. Maar we hebben ook gekeken naar persoonlijke doelen. Mm-hmm. Want, als je samenwerkt, dan heb je ook met... de ene is bijvoorbeeld heel ambitieus en de andere... En zoals je vaak hoort, iedereen is regisseur van zijn eigen leven. Ja. Ik kan wel heel ambitieus zijn en zoveel tijd erin willen steken. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen, dat die andere dat ook meteen moet doen. Misschien heeft hij wel, wilt hij veel meer tijd met zijn zoontje doorbrengen... of met zijn dochtertje of wat dan ook, of iets anders... Dus daar hebben we dan voor het eerst eigenlijk, dat hadden we daarvoor niet, echt van, maar wat zijn jouw persoonlijke doelen? Wat wil jij? Wat is idealiter voor jou? Wat is idealiter voor jou? En zo hebben we dat daar, dat was wel heel goed geweest voor ons, denk ik.
Ja, zeker.
Van, dan heeft iedereen een beetje kunnen uitspreken wat diegene idealiter voor zich ziet.
Mooi.
En zo hebben we toen teruggekomen van, nou, als dat idealiter is, dan gaan we een kantoortje huren. En dan gaan wij, niet meer in het concept, maar meer aan het concept werken. En de taken wat meer verdeeld, wat meer structuur aangebracht. Ja. Van nou, dan ga jij, dit vind jij leuk, nou ga jij maar daarop concentreren. Ja. Zorg maar dat jij daar van 1.0 en 2.0 van maakt. En jij bent, dan ga jij maar dat laten.
Ja. En zo, heeft dat ieder een beetje zijn eigen schipje die je dan een beetje kan sturen.
Ja.
En als ik dan mag vragen, hoe is de verdeling nu tussen jou met Kerim en Badr? Hoe is dan, waar focussen jullie op als persoon zijnde in het bedrijf? Wat is bijvoorbeeld jouw taak, Ahmed?
Ik doe in dit geval vooral de inrichtingen van de zaken, mm-hmm. de verbouwing begeleiden en voornamelijk dat eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat is toch wel een beetje waar ik nu vooral de afgelopen periode heel druk mee bezig ben.
Vet, ja, belangrijk.
Ik zit daar meer op de finance gedeelte, dus de cijfermatige gedeeltes. Een stukje development van de nieuwe franchise-nemer. Dat traject, dat stukje development van de franchise-nemer. Badr zit meer operationeel, dus het aansturen van Oostpoort. Maar ook de contactpersoon richting de franchise-nemers, bestaande franchise-nemers. Contactpersoon, een stukje chain management met de leveranciers.
Ja, mooi. Dus
dat is een beetje
walk alone if you want to go hard. A walk together if you want to go faster, volgens mij. In ieder geval, je ziet dat de grootste bedrijven vaak samen. Maar ik vind wel, ik heb een bedrijf, ik doe het zelf alleen. Wel met een flexibele schil van mensen die ik inhuur. Maar het moet wel matchen. Je moet elkaar wel aanvullen. Ja. En als ik zo naar jullie kijk en luister, dan is dat jullie vullen elkaar goed aan. Ja. Ik had al wel een beetje het gevoel dat jij de financiële man bent. Ja. Met wat dingen die ik net hoorde. Dus de lange berg. Dat is
geld
mooi.
Om hier te komen.
Ja, ik had zei al van auto's heb ik niet zoveel mee en zo.
Is dat zo? Dan heb je de
wat andere dingen. Ik dacht van, jij bent volgens mij wel de marge bewaker. Dus dat is heel belangrijk. Je hebt ook bepaalde visionairen die denken alleen maar vooruit. Maar het financiële plaatje is natuurlijk ook belangrijk. Er moeten gewoon mensen betaald worden, je huur. Je hebt gewoon een verantwoordelijkheid. Je BTW, je belasting en zo. Dat zijn allemaal schuldeisers. Dus mooi om die verdeling zo te zien. En mooi dat het werkt. En samen vooruit. Ik zei het in de introductie, mooie primeur ook hier op de aflevering. Jullie gaan in april inshallah ook een vestiging in Marokko openen. In Marrakesh, want dat hebben de mensen nog te goed van ons. Ja. Voor de diehards die nog luisteren.
Ja.
Is iemand afgehaakt, hè?
Dat kan. We hebben in de introductie gezegd, blijf luisteren als je wil weten waar in Marokko. Hoe komen jullie dan tot het idee om dat te doen in Marokko? Is dat vanuit jullie zelf of vanuit franchise-nemer?
Duidelijk vanuit de franchise-nemer.
Het is wel spannend, want je gaat natuurlijk naar een compleet... Zeker. En Marrakesh is niet een stad waarvan je zegt, onderontwikkeld. Ja. Dus bijna alles is uitgespeeld. Het is wel vet om iets helemaal nieuws op te zetten natuurlijk.
Kijk, wij zitten natuurlijk in een fase waarin we ons nu gewoon echt focussen op Nederland. Dan daar is nog genoeg ruimte en genoeg terrein te winnen.
En dus, duidelijk ook de keuze gemaakt voor het franchise-geverconcept.
Ons focus zat gewoon echt daarop. En een van onze franchise-nemers die momenteel nog steeds franchise-nemer is van Amsterdam Noord, Burger & Shake. Die kwam
dat is die ondernemer, hè?
Ja, die kwam al vrij concreet binnen met de jongens. Ik wil met jullie praten. Ik ga naar Marokko toe en ik heb daar wat gevonden. Al heel concreet.
Ja
kijk, voor hebben we ook wel eens aanvragen gekregen uit andere landen, maar waren altijd zo van nee, gaan we niet doen. We zijn
nog bezig in Nederland.
Ja, precies. Ja. Dus het is ook nu specifiek met hem. Het voelt goed en het is gewoon. Ik van met hem durven die avonturen.
En het
wel
is veel dat je het land kent, hè? Je kan ook zeggen in Dubai.
Ook, en de persoon ook.
En de persoon, dat scheelt een hoop. Net als die eerste franchise. Ja. Die vriend van jou die bij Delft vandaan komt. Dus natuurlijk, dan is de stap ook minder groot. Het vertrouwen groter.
Ja, in dit geval ook zo, denk ik.
Zeker. Dat is dan. Dan gaan we nu een pilot te draaien. En als dat goed is, dan gaan we kijken waar die avontuur
ons brengt. Ben benieuwd. In welk gedeelte van Marrakesh zitten jullie?
Zitten bij
grote
die...
Grote stad?
Ja, Fna City.
Gewoon echt het epicentrum van de drukheid en toerisme. Leuk.
Zit een Shell station om toe?
Ja, ergens daar.
Oh,
vet. We gaan er nog naartoe, dus we hebben de locatie nog niet gezien.
Vanaf april operationeel, toch?
Ja.
Dus voor de mensen die van deze zomer daar naartoe gaan. Bij de Shell, Jemaa el Fna. Daar in de buurt moet je zijn. Voor de beste burgers en shakes. Ik gaf ook in de introductie aan, jullie zijn heel ambitieus. Jullie hebben een keer in een interview gezegd, we willen snel naar de 25 vestigingen toe groeien. Hoe snel weet ik niet, maar wat is jullie plan? Hoe willen jullie daar naartoe groeien? En hoe snel willen jullie dat doen, inshallah?
Toen we dat hebben, volgens mij hadden we toen vijf locaties of vier of vijf locaties, toen we dat hadden uitgesproken. Ja. We zijn nu, dat is denk ik ergens vorig jaar, we hebben nu afgelopen jaar... zijn er vijf locaties bijgekomen. Dus je bent eigenlijk toch wel...
verdubbeld.
Kan snel gaan. En we willen graag naar die 25. Nu in 4 jaar. Dus ongeveer 3-4 per jaar. Zou een mooi realistisch streven doel zijn. Ja. Het is wel voor ons belangrijk dat het wel... dat het niet... dat we wel belangrijk vinden dat het de juiste ondernemer is... met de juiste locatie. Want we hebben ook wel eens ondernemers met een... echt wel locatie aan. Ook bestaande ondernemers met een locatie waarvan we zeggen... nee, sorry, gaan we niet doen. Of we hebben ook wel eens ondernemers waarvan we denken van ja... of soms vanuit de zijlijn willen investeren... en zichzelf niet daar zien werken... die er misschien iets te makkelijk over denken. Hebben we ook zoiets van nee, gaan we niet doen. Ja. Dus we zijn daar wel wat kieskeuriger in.
Ja.
We zijn nu wel aan het nadenken over... maar dat is weer een heel andere iets. Of dat is een stukje financiering gedeelte. Dat is wel nog een dingetje wat toch wel lastig is soms. Hè? Wat je groei toch soms wel belemmert. Want het is makkelijker als je... als je daar ook wel oplossingen voor hebt.
Als je een bak geld van de bank hebt. Maar ja, dat is niet altijd even...
Nee, dus de ene die dat is... en die moet dat maar willen. Of de ene heeft een probleem met rente, wil geen rente. Bijvoorbeeld, waarom stagneert dat dan?
Ja.
Dus daar hebben we ook wel... dat ze denken van, ja, maar je hebt wel aan de kant... sommigen die willen investeren. Die hebben gewoon hun baan, die willen misschien wel investeren. En langs de... die willen misschien wel gewoon daar passief iets mee doen.
Een aandeel, ja.
Een aandeel. En daar zitten we wel in te kijken van, ja, kan je daar...
samenbrengen.
Kun je dat samenbrengen op een manier of die zowel voor iemand die wil gaan werken en wil gaan franchisen, een droom kan, zij kan zijn droom realiseren of zij.
Ja.
En aan de andere kant heb je iemand anders die weer, dat is wel een stukje, want dat is wel heel belangrijk voor je groei.
Ja.
Want uiteindelijk heb je toch aardig wat geld daarvoor nodig en dat is dat heb je gewoon nodig.
Ja. Ja.
En dat is wel heel belangrijk.
Ja, mooie uitdaging, want je zegt enerzijds willen groeien, maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en het financiële gedeelte moet natuurlijk ook kloppen.
Dus het is niet makkelijk en we zijn ook nog kieskeurig met de locaties. Dus dat is wel de uitdaging, maar ik denk wel dat dat...
mooi.
Inshallah.
Jullie zijn goed bezig. Inshallah ooit een deel 2 opnemen. Als jullie wereldwijd actief zijn. Ik geloof er helemaal in dat dat goed gaat komen. En de eerste stap om wereldwijd actief te zijn is al gezet.
Is al gezet.
Marokko, Afrika.
Ja.
Dus ja, Gerrit Schallen, we sluiten de podcast zo altijd tegen het eind aan af met een finaal advies voor jonge mensen of young professionals die werken. Jonge mensen die kijken, die graag willen ondernemen of iets anders willen in het leven. Jullie hebben heel veel ervaring. Alhamdulillah. Wat zouden jullie de mensen mee willen geven die nu kijken of luisteren en iets anders willen? Begin ik even bij jou.
Goed, bij mij. Ja. Ik was zeggen, hij is die de oudste, dus allemaal gaan beginnen.
Maar... scheelt een jaar, hè?
Ja. Nee, ik denk, ik ben natuurlijk fan van de podcast, dus ik heb ze allemaal gehoord. En ik denk dat iedereen toch wel een beetje hetzelfde zegt. Wat ik wel echt mee zou willen geven, is dat als je een doel voor ogen hebt, gewoon een plan uitstippelen en dat dan doen. Mm-hmm. En, maar niet denken dat het heel makkelijk zal gaan. Ik denk wel dat er heel veel tijd en energie in moet gaan zitten. En eigenlijk ook tegenslagen, ongetwijfeld, want die ga je krijgen hoe dan ook. Maar zorg ervoor dat je die tegenslagen op de juiste manier verwerkt.
Ja.
En eigenlijk daar alleen maar sterker van wordt. Ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is voor iedereen die twijfelt om te gaan ondernemen.
Ja, dus zet die stip op de horizon gewoon precies, doen. Je gaat hoe dan ook gaan, op je bek.
Beren
op de weg zijn er sowieso.
Ja,
gewoon
die zijn er sowieso. En probeer gewoon vanuit elke situatie te kijken van hoe moet ik verder. En niet kijken naar, oké, dit had ik verkeerd moeten doen. Want je gaat dingen verkeerd doen.
Sowieso. Zonder falen geen succes.
Precies.
Heel goed.
Precies.
Dat zie je bij jullie toch? Met ijskuipje en alles erbij.
Ja, nee, precies.
Ja, dat dus, neem je allemaal mee in die grote rugzak. Ja, leergeld. Ja, ik denk dat elke ondernemer leergeld betaalt. Ja. Of je moet heel veel geluk hebben. Dus dat hoort erbij.
Ja,
dankjewel, Ahmed. Karim, af te sluiten met jou. Ja. Finaal advies, alsjeblieft.
Ja, kijk, ik denk wel dat je... Hoe wij ook sowieso altijd doen is bijvoorbeeld... Je hebt een droom. Ja, je dromen. Mm-hmm. Je moet denken, doen en dan doorzetten. En dat is eigenlijk ook wel... Want je kan wel een idee hebben. Ik ben wel voorstander van... Ik hoor ook wel eens van, ja, je hebt geen plan. Het hoeft ook geen uitgebreide plan te zijn. Maar ik zou wel gewoon wel iets op papier wel proberen te zetten. Het hoeft allemaal iets met toch wel een plannetje. Met van, oké, wat ga ik doen? Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik mijn klanten... Dus dat zou ik wel toch wel ook adviseren. Om dat toch wel iets op papier te zetten. En ook in die denkfase. En ook met een stukje wat ik ook wel vanuit het financiële gedeelte... Want het enige verschil tussen een ondernemer en geen ondernemer is dat de ondernemer het doet en de andere doet het niet.
Ja.
En toch voordat iemand het doet, die gaat doen en die gaat daarna van alles leren. Wat hij tegenkomt, gaat hij oplossen. Ja. En de andere wil nog niet die stap zetten, omdat hij eerst alles duidelijk wil hebben. Die wil weten waar hij aan toe is.
Ja.
En dan voor die zou ik, als ik diegene was, zou ik denken van oké, maak het dan wat simpeler voor jezelf. Maak bijvoorbeeld eerst je persoonlijke... Hoeveel heb je persoonlijk nodig? Want vaak heeft het toch ook wel met financiën te maken. Mm-hmm. Wat heb je persoonlijk nodig om jouw maand of 6 maanden door te komen? In ieder geval per maand dat je dat weet. Wat is mijn minimale... Wat heb ik minimaal nodig? En dan kan je in ieder geval daar vandaan al kijken van oké, maar hoeveel daarvan heb ik gedekt? Stel je hebt een partner. Nou, hoeveel zou diegene kunnen... Stel je hebt dat niet. Dan heb je in ieder geval van hoeveel moet ik vanuit mijn omzet halen. Hoeveel moet ik per maand gaan verdienen?
Ja.
Dat zou ik dan wel zeggen van dat in ieder geval dat maakt het wel misschien makkelijker om toch wel te doen. En dan voor de ondernemers die het dan doen, heb je dan eigenlijk weer die volgende fase. Want het doen is niet eens zo heel moeilijk. Want je kan, stel je voor iets in de dienstverlening, je kan naar de KVK gaan en je bent een uurtje later heb je een bedrijf opgestart, heb je het gedaan. Maar daar zit het niet het probleem. Het is daarna het doorzetten. Kan je dat daar, want dan moet je gewoon, als je het ook over hebt, van die tegenslagen die je gaat krijgen gewoon, of die uitdaging, of hoe je het ook wil noemen. Maar hoe ga je daarmee om? Ik denk als je daar al op voorbereid bent van oké, ik ga... En daarin ga je merken van oké, ben je een doorzetter? Wil je winnen eigenlijk? Dat is dan waarin je jezelf leert kennen, maar... Ja, maar uiteindelijk, dat is een beetje...
Top, dankjewel. Dus je hebt eigenlijk degene die uit het vliegtuig springt en onderweg die parachute bouwt.
Ja.
Die ondernemer die gewoon doet. Ja. En je hebt iemand die alles een beetje voorbereidt.
Ja.
En tegen die mensen zeg je prima dat je het voorbereidt.
Ja.
Maar probeer concreet in ieder geval voor jezelf af te dekken van oké, wat heb ik nodig? En tegenslag komt sowieso. Ja. Hoe zou ik dan eventueel met die tegenslag omgaan? En niet alleen maar beren op de weg te zien, niks te concretiseren, et cetera.
Ja.
Mooi advies om ook mee af te sluiten. Dank jullie wel, heren. Ja, bedankt. Gruwelijk mooi zo om dit zo te behandelen. Voor de mensen die graag een keertje langs willen komen. Die kunnen terecht in Almere, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Amsterdam.
Ze kunnen op de website kijken. De website. Op de Grasheek. En dan,
Zaandam komt er ook nog aan.
Zaandam komt er ook aan.
Ja. En binnenkort ook Marrakesh in Marokko. Ik denk dat jullie altijd wel op zoek zijn naar personeel.
Goede franchise-nemers.
Sowieso.
Dat was mijn volgende informatie opvragen. Kunnen we even kijken. Ja. Personeel voor de locatie.
Voor de jongeren die nog heel jong zijn en een bijbaan zoeken. Ja. Hebben jullie denk ik ook wel vaak vacatures voor. Dus dat kunnen ze allemaal vinden op de website. Burgerandshake.nl neem ik even aan. Inderdaad, voor de ondernemers die nu kijken en graag willen investeren. Jullie kennen het verhaal. Neem vooral contact op met de heren. Verder wil ik zeggen, dank jullie wel weer voor het kijken en luisteren. Volg de heren ook op LinkedIn. Ik heb Kerim wel op LinkedIn voorbij zien komen. Jij bent denk ik ook wel actief.
Nee, niet actief, maar...
Okay. En anders gewoon op social media, Burgershake. Daar zie je alles wat er nodig is. Ja. Gaat supporten. Volg ons natuurlijk ook op YouTube, op Spotify, LinkedIn. Ja. Zodat dit soort verhalen terechtkomen bij de mensen die graag iets anders willen doen met het leven. En vooral de jongeren. En nu, voor nu zou ik zeggen, dames en heren, thanks voor het kijken en luisteren. En Ahmed en Kerim, dank voor jullie tijd. Ja, ondanks het drukke schema, ik waardeer het enorm. Barakalofikum. En mogen Allah jullie rijkelijk belonen voor jullie inzet en inspiratie.
Inshallah, amin.
Shokran, dankjewel.